Goedemorgen. De titel van de prediking van vanmorgen is Wij zullen de Heere dienen. Wij zullen de Heere dienen. En onze tekst vanmorgen is Jozua, hoofdstuk 24, vers 14 tot 24. Dan zullen we gaan staan als we gaan lezen en luisteren naar het woord van God. Jozua, hoofdstuk 24, vanaf vers 14 tot en met 24. Nu dan, vrees de Heere, dien hem, in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier wonen, gediend hebben, of de goden van de Amorieten, van wie u in het land woont. Maar, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heeren zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid en die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft. En ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heeren heeft al de volken van voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heeren dienen, want Hij is onze God. Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heeren niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God. Hij is een naijverige God, hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven. Als u de Heeren zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u afkeren. Hij zal u kwaad doen en hij zal u vernietigen, nadat hij u goed gedaan zal hebben. Daarop zei het volk tegen Jozua, nee, wij zullen voorzeker de Heeren dienen. Jozua zei tegen het volk, u bent getuigen voor uzelf dat u voor de Heer gekozen hebt om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. Nu dan, zegt Jozua, nu dan, doe de vreemde goden weg, die te midden van u zijn, en richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua, wij zullen de Heere, onze God, dienen. En wij zullen zijn stem gehoorzamen. Een tekst die we vanmorgen specifiek naar gaan kijken, is in hoofdstuk 15... De laatste woorden. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Dus Jozua 24, 15, het tweede gedeelte van het vers. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. U mag gaan zitten. Zullen wij naar de Heere gaan om een zegening te vragen, omdat Hij mag spreken vanmorgen. Almachtige en levende God. Vader, we komen voor uw aangezicht. Vader, we hebben net uw woord gelezen. Wat een zegen dat het woord van de almachtige God tot ons gekomen is. En Vader, wilt u vanmorgen dit woord ook tot ons persoonlijk spreken, tot een ieder jong en oud van ons. En Vader, wilt u mijn lippen salven. Wilt u de stem die zou klinken niet mijn woorden zijn, maar uw woord, o Heer. Vader, spreek tot de harten. Laat uw zoon centraal staan. Laat alle lof, alle glorie, alle bewondering enkel en alleen voor Jezus Christus zijn. Vader, laat onze ogen opslaan naar U. Zodat wij niet alleen met de mond zullen zeggen, de Heere is mijn God. Maar dat ons hele leven en ons hart zou zeggen, de Heere is mijn God. O Vader, spreek toch. Want uw dienstknechten luisteren. En leer ons dienen. Naar uw wil. Vader, wij vragen het u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gisteren was ik in de voorbereiding voor de preek van vanmorgen. Als ik een wandeling aan het maken, dat doe ik daar bij ons achter in het bos. En toen was ik aan het nadenken over deze tekst, ook met name dat wij de Heere zullen dienen. En toen was het verlangen wat de Heere op mijn hart had gelegd om zijn mond te zijn. Om alleen zijn woord te spreken, dat er niets van mij en niets, niet alleen op de zondagmorgen, maar de rest van mijn leven, dat er niets van mij gezien zou worden, maar alleen zijn stem. En het is niet dat ik een stem hoorde, maar wel overtuigd werd in mijn hart. Waar wil je ook mijn voeten zijn? Wil je ook op de plekken gaan waar ik ga? Zei ik, Heere, ja, dat wil ik. Wil je ook mijn handen zijn? Wil je ook de dingen doen die ik wil dat je doet? Ja, Heere. Ben je ook bereid om alles te verlaten? Je vrienden, je broeders en je zusters, zelfs je vrouw. Om mijn mond te zijn. Ja. Geef me hoop en geef me de kracht, Heere. Maar ja, u bent meer waard dan dat. Het is zei de Heere, wil je ook je eeuwige leven, dat je zo meteen bij mij bent, wil je dat ook voor opgeven? En toen zei ik eerst ja, en een paar stappen later zei ik, Heere, dat kan ik niet. Ik kan niet leven hier in deze tijd en te beseffen dat ik nooit bij u zou komen. Toen was het alsof de Heere tegen mijn hart zei, als werkelijk dat het enige is wat je niet wil doen, dat je werkelijk bij mij wilt zijn, wil je dan niet alles opgeven? Alles wat je hebt, al je tijd en alle woorden die je spreekt. Om puur en alleen voor mij te spreken. En puur en alleen met mij te wandelen. Nou goed, dat was in de voorbereiding. En ik hoop dat het ook bij jullie een verlangen is van je hart. En dat de Heer ook tegen jullie de genade zal geven. Want het is makkelijk om het te zeggen. Maar om het uit te wandelen is heel anders. Goed, de tekst van vanmorgen. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Broeders en zusters, brand uw hart met hetzelfde verlangen. Wat Joshua hier zegt. Als je terug gaat kijken in je afgelopen week, in je leven, vanaf dat je christen geworden bent, zijn de woorden op jouw hart boven al het andere. Mij en mijn huis, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. We leven in een tijd waar het woord dienen praktisch verdwenen is. Het woord dienen, je hoort bijna niet van mensen om je heen van ik dien die persoon of ik dien die persoon. Het is tegenwoordig is het allemaal werken. Wat is nou het grote verschil tussen werken en dienen? Weten jullie dat? Wel een beetje een moeilijke vraag om mee te beginnen.
Ja, dienen dan wel verdienen, dan doe je niks mee.
Ja, gedeeltelijk, ja, dat klopt. En werken?
Ja, dat verdienen mee.
En als je geen loon krijgt, ga je dan nog werken?
Loon.
Nou ja, dus werken doe je omdat je er in de toekomst loon voor krijgt. Dienen doe je omdat er in het verleden wat gebeurd is. Dus iemand kan dienen omdat hij een slaaf is. In het verleden is hij gekocht als een slaaf en de rest van zijn leven dient hij zijn meester. Maar loon, de reden waarom we werken, is om loon te verdienen. En ik ben bang dat dezezelfde gedachte, niet het dienen, maar het werken, de kerk in is geslopen. En ook wel in mijn eigen leven. Ik bid omdat hij mij dan zal helpen. Ik lees de Bijbel omdat ik dan zal gaan groeien. Ik help broeders en zusters om me heen, zodat zij geholpen worden. Er is telkens een reden waarom we wat wil doen. In andere woorden, Vader, ik doe dit, maar als ik dit doe, dan verwacht ik dit van u. Maar het ware geloof, als je werkelijk met de Heere wandelt, als je werkelijk de Heere dient, dan is er een andere reden waarom je dingen doet. Vers 16 en 17. van onze tekst. Jozua 24, vers 16 en 17. Toen antwoordde het volk en zei: er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen, want de Heere is onze God. Want de Heere is onze God. Ik bid, waarom? Want de Heere is mijn God. Ik lees de Bijbel, waarom? Want de Heere is mijn God. Ik help broeders en zusters, waarom? Want de Heere is mijn God. Dat is de reden waarom ik ga naar mijn werk. Waarom? Want de Heere is mijn God. Ik ga naar school. Waarom? Want de Heere is mijn God. En hoe kunnen we zeggen dat de Heere onze God is? En voor het volk Israël was dit de reden. Hij is het die ons, dan ga ik verder in vers 17. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. Die deze grote tekenen voor ons gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. Dienen zoekt niet naar loon. Het volk Israël zei niet: de Heer is onze God, omdat wij in de toekomst nog dingen verwachten. We gaan de Heer dienen omdat we dan... Nee, het volk van Israël zei: we dienen de Heer omdat hij ons uit Egypte geleid heeft, door de woestijn heen, en ons in het beloofde land gebracht heeft. Werken houdt op als het loon ophoudt. Dan kan je zien in je eigen leven of je voor God aan het werk bent of dat je hem dient. Als je aan het werk bent en je bidt voor iemand en op een gegeven moment dan heb je een maximum gesteld, een ultimatum. Als God het dan nog niet gedaan heeft, dan stop je ermee. Want jij hebt gebeden, maar God heeft niet geantwoord. Je hebt het loon verwacht, maar je hebt het niet gekregen. En je gaat in staking. Maar als je de Heere dient, dan gaat het door. Waarom?
Omdat Hij Heer is.
Omdat de Heere God is. En dat de Heere God dat op je hart gelegd heeft. En dan ga je mee door totdat de Heere duidelijk zegt: stop. Broeders en zusters, we leven in een tijd waar mensen werken voor geld. Christenen werken voor God. Maar wie is er bereid, van jullie, van u, om de Heere te dienen? Op elk tijdstip. Op elke dag. Onvermoeibaar. Wie gaat er, zoals Paulus zegt, strijden tegen de zonde, maar ook dienen voor God tot bloedens toe? Wie gaat door tot de dood? Is het niet immers Christus die dezelfde weg voor ons ging? Christus diende zijn God. Zijn Vader. Laten we naar de tekst van vanmorgen kijken. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Ik denk dat twee aspecten van deze tekst, of twee manieren om ernaar te kijken, vaak worden belicht. Maar de belangrijkste, de derde, wordt minder vaak over gesproken. Ik noem het de belangrijkste. In mijn inzicht is het de belangrijkste. En vanmorgen willen we eigenlijk naar alle drie de kanten gaan kijken. En dan beginnen we bij de eerste. De historische kant. Dus de tekst zelf. En eigenlijk hebben we naar drie kanten om het een beetje duidelijk te maken. De drie kanten, daar gaan we telkens kijken wie mij en wie mijn huis is. En de eerste kant is mij. Wie is mij in het verhaal?
Het volk.
Ja, het is niet het volk. Jozua. En wie is mijn huis?
Oh, dat is het volk.
Nee, dat is ook niet het volk.
Dat is de
Heere. Nee, dat is ook niet de Heere.
Zijn voorouders?
Ja, zijn familie. Ja. Voorouders, zijn huis is inderdaad, dat komt ook van zijn familie die zo verder trekt in zijn familie. Maar hier bedoelt hij mijn huis en mijn familie. Iedereen die dat, mijn familie, dat mijn huis, gezin. Misschien bedoelt dat dit wel breder hoort. Jozua en zijn huisgezin. Jozua had het volk van Israël overgenomen als het ware van Mozes. En weet jullie nog wanneer dat gebeurde? Wanneer nam Jozua het van Mozes over? Waar waren ze toen?
Bij de berg. En die mooie berg.
Ja, dat is heel precies waar ook nog een
berg.
Ja,
de berg Nebo aan de Jordaan.
Ja, het waren vlak voor de Jordaan. En wat moest Jozua doen? Jozua moest het volk het beloofde land inbrengen. Door de Jordaan heen, langs Jericho, langs al die steden. En Jozua is door God gebruikt om het volk van Israël dwars door het land en het land te veroveren. Wat de Heere God hun gegeven had. En door de hand van God was het grootste gedeelte van het beloofde land was al veroverd. En Jozua komt hier op het punt dat hij de leiding van het volk neerlegt. Dat hij zegt, vanaf nu ben ik niet de leider van het volk meer. En wie wordt er daarna de leider van het volk? Wie wordt er na Jozua de leider van het volk van Israël? Dat is een beetje een moeilijke vraag, hè?
Nou, de God of de God die de Israëlieten kiezen.
Heel goed. De Heere God, Jozua geeft de leiding over van het volk, geeft hij terug aan de Heere God. Hij zegt, vanaf nu mogen jullie zelf kiezen wie jullie gaan dienen. Maar voordat het volk van Israël geantwoord heeft, zegt Jozua het volgende. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Jozua heeft zelf de keuze al gemaakt voor hem en zijn gezin. Hij heeft gezegd, onafhankelijk van de keuze van Israël, onafhankelijk van de toekomst, mij en mijn gezin, wij zullen de Heere dienen. Wat er ook gebeurt. Jozua heeft het volk Kanaan ingeleid en hij zal zijn familie naar God toe leiden. Nou, dat is de tekst, zeg maar, zoals we hem lezen, zoals het er staat geschreven. Dat Jozua opstaat en zegt, vanaf nu ben ik niet de leider van het volk meer, maar ik blijf wel leiding geven aan mijn huisgezin om ze niet het land Kanaan in te leiden, maar in de dienst van God te blijven leiden. De tweede kant, wat denken jullie dat de tweede kant is? De tweede manier om naar deze tekst te kijken. Ik denk het de persoonlijke kant. De christelijke gezinnen. Vaders van hun huisgezin die zeggen, mij en mijn familie, wij zullen de Heere dienen. Moeders net zo. En kinderen. Voor de eerst voor de mannen en voor de vaders. Maar wat mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. Dat is een verantwoording die een christelijke man over zijn gezin. Vader of echtgenoot. Op zich neemt. Als hij getrouwd is in de Heere. Mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. Een man is in de Bijbel duidelijk een leider voor het gezin. Maar ook verantwoordelijkheid. Om zijn gezin te leiden, om God te dienen. Vrouwen en moeders, hetzelfde. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Het is voor een vrouw of voor een moeder niet genoeg om te zeggen, mijn man die heeft de verantwoordelijkheid om ons te leiden naar de Heere toe. Maar de vrouw die moet hem daarin ondersteunen en helpen om samen de Heere te dienen. Jozua zei niet, ik zal de Heere dienen, maar mij en mijn huis. Want je staat onlosmakelijk verbonden als je in één gezin leeft. Dus de man leidt het gezin, maar de vrouw die ondersteunt de man. En die helpt de man, die volgt de man. Maar die is ook samen verantwoordelijk voor dit. En zie je hoe mooi het is als de man zegt, wij zullen de Heere dienen. En de vrouw zegt dat ook. Wij zullen de Heere dienen. Dan is het niet meer, de man staat hier en de vrouw staat hier. Of wat deze wereld ook kapot wil maken. Dat een man verschillend is van een vrouw. Maar dan zie je dat de man en de vrouw samenkomen om de Heere te dienen. De man op zijn plek en de vrouw op haar plek. En wat brengt een man en een vrouw samen? De dienst van de Heere, de relatie met God. Maar ook voor de kinderen. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Kinderen, die wandelen ook mee in het gezin. Vader en moeder, die bepalen wel veel van de koers waarin jullie God dienen, waar jullie de vader dienen. Maar jullie zijn net zo goed verantwoordelijk voor hoe het hele gezin de Heere dient. Door je ouders te respecteren, van hen te leren, maar ook door zelf het woord van God te onderzoeken. Dat is ook een verantwoording. Want mij en mijn gezin, wij zullen de Heere dienen. Jozef zegt niet, mij en mijn gezin, ik zal de Heere dienen en ik zal het hun uitleggen. Nee, allemaal dienen ze de Heere. Maar laten we het wat praktischer gaan bekijken. We kunnen natuurlijk zeggen van, we moeten de Heere dienen, maar hoe gebeurt dat dan? Hoe is een christelijk gezin, hoe behoort hij de Heere te dienen? Jozua hoofdstuk 24, vers 23. En er staan twee punten die Jozua de gemeente, het volk van Israël vertelt. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn. Dat is het eerste, Jozua 24, vers 23. Doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn. En de tweede, richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Wat was de eerste? Doe de vreemde goden weg. Reinig het huis, families van God. Reinig het huis van alles wat afleidend is voor het dienen van God. Mannen, vaders, maar ook als je alleen in huis bent, is je huis rein? Is je huis een plek waar God aanbeden kan worden? Of is het een plek waar afleiding is voor God? Voor gezinnen, mensen, mannen die getrouwd zijn. Als u uw vrouw of uw kinderen afgeleid ziet van God, dat er dingen zijn in je huis, in hun leven, wat hen afleidt van God. Dat kan zijn media, of een nieuwe hobby, of technologie, of wat het ook kan zijn. Maar als er dingen zijn in je leven die jouw gezin afleiden van God, vertel het dan tegen hen. En neem datgene weg van hen. Vertel het en leg het uit. Met liefde. Maar wees een man. Wees sterk in je gezin. Neem de verantwoordelijkheid op je. Om je huis te leiden. Om je huis te maken tot een plek waar God centraal kan staan. Ik denk dat als we daar mee bezig zijn. Dat we allemaal. Dat de Heer ons allemaal zal laten zien. Als mannen. Wat er in ons huis afleidend is. Van een dienst van God en het dienen van God. Vrouwen, als u uw kinderen of uw man afgeleid ziet van God, spreek hem erop aan. Als je ziet dat jouw man iets in zijn leven is gekomen, wat een afleiding voor hem is, wat hem minder passie voor het woord geeft, minder tijd voor gebed, spreek hem erop aan. Dat is een verantwoording. Als jij als christelijke vrouw zegt, mij en mijn huis, ons verlangen is om de Heere te dienen. En jouw man, jouw echtgenoot, is een kind van God. Dan zou jouw man zeker luisteren. Als je hem op dingen wijst. Die een afleiding zijn in zijn leven. En als hij niet wil luisteren, ga dan naar de broeders. Neem hem mee naar de broeders. En zegt, ditgene in het leven van mijn man is schadelijk voor hem. Het maakt hem kapot. Het verbreekt zijn relatie met God. Hoe letterlijk neem je het om je huis een plek te zijn waar God gediend wordt? Kinderen, ik meen dit heel serieus. Als jullie je ouders afgeleid zien van God, als je je vader of moeder, als je ziet dat zij bezig zijn met iets wat hun afleidt van God, waar ze vroeger graag over God deelden, maar waar ze nu geen tijd meer voor hebben, waar ze vroeger vaak of graag met jullie wouden bidden, maar wat dat nu minder wordt. Ga niet naar je vader en moeder toe en zeg, hé, dat mag niet. Vraag het aan ze. Zeg, papa, mama, waarom doe je dat? Waarom bidden we niet meer? Waarom lezen we geen Bijbel meer? Vraag het aan je ouders. Tweede punt. Praktische punt. Reinig de gesprekken in het huis. Van alles wat afleidend is voor het dienen van God. Reinig de gesprekken in het huis, in jouw huis. van alles wat afleidend is voor het dienen van God. Zijn er gesprekken die bij jullie thuis gevoerd worden tussen man en vrouw? Tussen kinderen, onder elkaar, maar ook tussen kinderen en ouders. Zijn die gesprekken afleidend voor jouw relatie met God of opbouwend voor jouw relatie met God? Natuurlijk zijn er praktische gesprekken. Maar denk eens na, als je kijkt over de gesprekken die je deze week met je vrouw, met je man, met je ouders of met je kinderen gehad hebt, die gesprekken. Heb je daarin gezondigd? Ben je daarin tegen Gods wil ingegaan? Bij ruzie. Als er ruzie is in jouw gezin. Als vader, wees een vredestichter. Ook als vrouw. Ook als kinderen. Wees een vredestichter. Wijs op Christus. Zeg papa, mama, kinderen. Is het niet Jezus die vrede op aarde kwam brengen tussen God en ons? Zouden wij niet veel meer vrede met elkaar moeten hebben? Misschien word je wel in het ongelijk gesteld. Misschien heeft de ene wel gelijk. Maar ben je degene die nederiger wilt zijn om een ruzie te voorkomen, om vrede te stichten? Bij trots, deze is wat moeilijker om te zien. Maar als je ziet dat iemand trots begint te worden op iets, dat kan ook iets binnen de gemeente zijn. Maar ook buiten de gemeente, als je hoort dat er iets steeds vaker in iemand zijn mond voortkomt. Als je steeds meer en enthousiaster over iets gaat praten en steeds minder over Christus. Spreek die persoon erop aan. En zeg, het kan een gevaar zijn in jouw leven. Iets begint van trots in je op te borrelen. Ik kan dit. Ik heb dit gedaan. En als het jouw relatie met God schaadt, dan zou je dus zeggen dat moet gestopt worden. Maar heb je ook de liefde bij je broeders en bij je zusters. Bij de vrouw, bij je man, bij je ouders, bij je kinderen. Om hen erop aan te spreken. En ten derde in gesprekken, liefde voor de wereld. Zijn de gesprekken in ons huis, zijn die gevuld met liefde voor de wereld of met de liefde voor God? Waar gaat het gesprek vaak over? Wat is het gesprek waar we aan tafel het liefste over spreken? Zijn dat de dingen van de wereld of zijn dat de dingen van God, van het koninkrijk van God, van de Bijbel, van de, misschien wel de moeite en de pijn? En het tweede punt, wat Jozua aangeeft in vers 23, richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Kijk eens aan de kinderen vragen. Hoe kan je je hart richten op God?
Nederig zijn.
Nederig zijn, dat is een heel goed begin. Dat het nederig zijn, want anders kan je, is je hart veel te trots, hè? Dan kan je nooit de stem van de Heere gaan verstaan. Nog een ander idee? Laten we er zo meteen naar gaan kijken. Het is de noodzaak. Het is een taak voor elke man, voor elke vrouw, voor elk kind. Dus iedereen hier. Ik denk dat we allemaal een man, een vrouw of een kind zijn. En vele van ons meerdere tegelijk. Om iedere morgen en iedere avond ons hart te richten op God. Het is een taak. Je zegt dat is een geweldige taak. Ja, maar het is wel een taak. Niet alleen het verstand, maar het hart. Wat is het verschil tussen het verstand en het hart? Kan je misschien zeggen. Het verstand is hoe je nadenkt. Puur alleen. Oké, 1 plus 1 is 2. Weet je, redeneren, dat doe je met je verstand. Daar hebben we het nog een poosje geleden nog over gehad. Maar het hart gaat veel verder. Je verlangens, je gevoelens, je gedachten. Daaruit komen ook je werken. Dus het hart is eigenlijk de persoon wie je bent. Wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Waar je van houdt, waar je niet van houdt. Waar je graag over denkt, waar je minder graag over denkt. Al die gedachtes, alle verlangens die niet uit God zijn, moeten gedood worden. Zie je, daar kom je een stuk dichterbij. Ga je je eigen gedachten bekijken. Van de afgelopen week. Maar ook door deze week heen. Elke morgen en elke avond vraag je af. Mijn verlangens. Die ik heb. Voor mijn leven, voor mijn familie. Zijn dat eigenlijk wel de verlangens van God? Zijn dat wel de gedachten van God? Je zult zeggen van, hoe weet ik wat de gedachten van God zijn? Hoe weet ik nou of iets de wijsheid van God is? Ik kan het zelf ook vinden of niet. Jacobus hoofdstuk 3 vers 13 tot 17 spreekt erover. Dat is misschien een goede meetlat om je gedachten naast te leggen. Jacobus hoofdstuk 3 vers 3 tot 17. Sorry, Jacobus hoofdstuk 3 vers 13 tot 17. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wijsheid van God is altijd zachtmoedig. Je hoeft zichzelf niet naar voren te schuiven. Als iets waar is, kan niemand er wat tegen zeggen. Wanneer u echt bittere afgunst, dus dat je op andere mensen neer gaat kijken, en eigen belang in uw hart hebt, als je zegt, maar dit is goed voor mij, beroem je dan niet en lieg niet tegen de waarheid. In andere woorden, als je op andere mensen neerkijkt en als je zegt, ah, dit is goed voor mij, dan is het zeker te weten niet van God. Lieg dan niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt. Dan moet je luisteren, deze sterke woorden die gebruikt worden. Ze is aards, natuurlijk en duivels. Komen uit de duivel, komen uit de hel voor. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Als de wijsheid van de Heere gesproken wordt, dat brengt dat vrede tussen christenen. Dat kan je misschien in oorlog brengen met de wereld, zoals het bij Christus ook gebeurt. Maar als het tussen broeders en zusters, als het tussen man en vrouw in de Heere is, dan brengt de wijsheid van God altijd vrede. Kijk maar eens naar de wijsheid die van God komt. Maar de wijsheid, dus het is dan de meetstok. De wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Zijn je gedachten rein en puur? Zit er geen eigen belangmotivatie in? Vervolgens vreedzaam. Ze brengen vrede. Welwillend. Niet zeg maar, ik weet dat het zo is. Maar welwillend. Voor reden vatbaar. Met het geduld om het uit te leggen. Vol barmhartigheid en goede vruchten en onpartijdig en ongeveinsd. Ik denk dat we hier een aantal uren over zouden kunnen spreken, maar ik wil jullie op jullie hart leggen om dit thuis nog eens keer door te lezen en naast je gedachten neer te leggen. Om daarover na te denken of jouw gedachten werkelijk van de Heere zijn. Of jouw werken van de Heere zijn. Het tweede punt, van richt elkaars hart op God. Dus niet alleen je eigen hart op God lichten, niet alleen je eigen verlangens en gedachtes met deze meetstok te bekijken, maar ook de gedachtes van de ander. En hoe doen we dat? Hoe kunnen we elkaars gedachten, hoe kunnen we elkaar motiveren om op God gericht te zijn? Annette, je vroeg mij laatst naar een vers. Het Colossense. Colossense 3, vers 15 tot 17. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Staat niet alleen hart. Zie je dat? Laat de vrede van God heersen in uw harten. Meervoud. In de harten ook. Hier in de gemeente, maar ook in je eigen huis, in je familie. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, of in uw huis, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Zie je wat voor vreugde het is om elkaar te wijzen, om elkaar harten te richten op God. Om samen gericht te zijn op God. Het is geen streng, we moeten dit 's morgens en dan dit en dat dit. Nee. Het is laat het woord van Christus, laat het woord van God rijkelijk wonen met psalmen, met lofzangen, met geestelijke liederen. Zing voor elkaar met dank in je hart. Als jij begint te zingen in jouw huis, met dank in je hart voor God. En er zijn broeders en zusters, er zijn christenen om je heen. Dan gaan ze meedanken. Dan gaan ze mee lofprijzen. Waarom? Omdat het hart door de Heilige Geest verlangt om God te aanbidden. En als de een begint, dan sluit de ander aan. Maar ook het andere. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Als iemand je terecht wijst in je huis, dan is dat niet iets om een soort van wrok tegen die persoon te krijgen. Want die persoon die helpt je er alleen maar mee. Je man of je vrouw of je ouders of misschien wel je kinderen, die helpen jou om reine te zijn voor God. Die helpen jou om je hart te richten op God. Dus laten we open zijn naar elkaar toe. Laten we de Heere lof toezingen. Maar laten we ook kijken waarin er onderwijs nodig is. Ook in het huis. Nou, laten we naar de derde kant gaan. Waar ik van zei dat het minder belicht wordt. Dan ga ik aan de kinderen een hint geven. En dan moeten jullie raden wat het dan is. Wat ik daarmee bedoel. Jozua 24, vers 15. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Wat nou als er stond, maar wat mij met een hoofdletter en mijn met een hoofdletter huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. Om wie zou het dan gaan? Als mij met een hoofdletter geschreven was.
De
Ja. Wat is een voornaam? Wat anders zegt er, anders staat er. En wat de Heere en zijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Wie bedoel? Sorry?
Jawel.
Ja, maar dat is de Heere, dat is die tweede. Wij zullen de Heere dienen. Ik denk wel dat je de goede in gedachten hebt, hoor. Aan Jezus Christus. Jezus Christus, vandaar dat ik zei zijn voornaam. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Ik hoop dat als jullie ook het Oude Testament leest, dat je gaat zien dat Jezus Christus vrijwel elke bladzijde, misschien wel elke bladzijde terugkomt en centraal staat. Maar als er iemand is in de geschiedenis op wie dit vers meer slaat, op wie dit vers beter gevolgd heeft, er is maar één iemand die dit werkelijk gedaan heeft. En die is meer dan Jozua. Meer dan christelijke gezinnen. Dit vers spreekt over Jezus zelf. Jezus heeft ook zijn volk en is zijn volk aan het uitleiden. Uit Egypte? Nee. Uit het rijk van de zonde. En Jezus zegt zelf, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Jezus zelf is ons voorgegaan in het dienen van de Heer. Lees maar eens Johannes 6 vers 38. Spreekt de Heer Jezus waarom die of naar de aarde gekomen is? Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. In andere woorden, Jezus zegt, ik ben naar de aarde toegekomen om hem te dienen. En hoe vaak zegt Jezus wel niet in het Nieuwe Testament, volg mij. Als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Maar er is één heel groot verschil tussen Jezus en Jozua. We gaan twee tekstgedeeltes vergelijken. En ik hoop dat jullie allemaal goed meeluisteren. Wat het grote verschil is tussen als Jozua zegt, mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En als Jezus Christus zegt, mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua zegt in hoofdstuk 24 van het boek Jozua, 24 vers 19... Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een naijverig God, hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven. Jozua zei tegen de mensen, jullie zeggen dat jullie de Heere gaan dienen, maar jullie kunnen de Heere niet dienen. Waarom niet? Want God is een heilig God. In andere woorden, jullie kunnen niet God dienen op de manier waarop die gediend behoort te worden. Jullie zijn zondig. Jullie keren je af van God. Maar God is heilig. En nu kun je zeggen, wij zullen de Heere dienen. En met je vlees, ja, wij zullen de Heere dienen. Maar morgen, als je zondigt, heb je de Heere niet gediend. En de Heere vergeeft je niet. En we moeten oppassen dat we niet op de tweede kant, dat we net zeggen, de persoonlijke kant, dat we zeggen, ja, wij gaan de Heere dienen. En met vleeselijke passie zeg je, ja, ik en mijn gezin, we gaan vanaf nu de Heere dienen. Want dan komt het woord van God naar je toe. U kunt de Heere helemaal niet dienen. Maar God is een heilig God. Hij is een ijverig God en hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. Maar wat zegt Jezus in Johannes 8, vers 31 tot en met 36? Johannes 8, vers 31 tot 36. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht. We zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Ze hebben nooit naar Jozua geluisterd. Zie je dat? Ze zeggen, wij zijn helemaal geen slaaf. Wij dienen helemaal niets anders. We dienen alleen God. We horen bij God. Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dat is hetgene wat Jozua net zei. Als u zondigt, kan de Heer u niet vergeven. In andere woorden, dan keer je af van God. Hoor je niet meer bij God. Ben je afgescheiden van God. Maar er is een verschil. Vers 35. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ziet u het grote verschil tussen het volk Israël wat zegt, wij zullen de Heere dienen, en Jezus Christus die zegt, mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dit is het verschil. Het volk van Israël was als slaven. Als mensen die naar God wouden dienen. En God zegt, ik ben heilig. Op het moment dat jullie tegen God ingaan. En je bent geen kind. Dan moet je weg. Als een crimineel word je het huis uitgestuurd. Als je bij je werkgever werkt en je gaat frauderen. Dan zegt de werkgever, je moet eruit. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Je deugt niet. Maar Jezus zegt, ik ben de zoon van God. Ik ben voor altijd in het huis van God. En ieder die bij mij hoort, die in mij gelooft, die zal, omdat ik een zoon ben, ik zal hem bij me houden en die zal voor altijd in het huis zijn. Vers 36. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Het volk Israël zegt, wij zullen de Heere dienen. Jozua zegt, dat kun je niet, omdat je zondig bent. Jezus Christus zegt, nu kunnen ze het wel, omdat ik hen vrijgemaakt heb van zonde. Ik heb de prijs betaald. Broeders en zusters, moeten de Heere dienen. Niet met een vleeselijk, ik kan de Heere dienen, mij en mijn huisgezin, wij zullen wel even de Heere dienen. Wij dienen de Heere in de kracht van Christus. In de kracht van de geest, zoals er vanmorgen werd gebeden. En u vraagt, hoe moeten we dat doen? Hoe leven in de kracht van de geest? Dat is door te leven in de kracht van de wederopstanding. Dat maakt het misschien alleen nog maar onduidelijker. Alleen als je leven vervuld is met de Heilige Geest, kun je hem werkelijk dienen. En je zegt, amen. Maar hoe dan? Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met vers 10. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 10. En we gaan vooral kijken naar vers 10. Maar ik wil de context erbij hebben, dat je duidelijk ziet waar het vandaan komt. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met vers 10. Dit spreekt Paulus. Maar wat mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als de schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Paulus zegt, alles wat ik in deze wereld had, het is allemaal puinhoop, het is rotzooi, omdat ik nu Jezus ken. Mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het als vuiligheid. Het is smerig voor Paulus. Opdat ik Christus mag winnen. Zie je dat daar een logica in zit? Alleen als jij alles uit je oude leven als vuiligheid acht, dan win je Christus. Want er staat, opdat ik Christus mag winnen. In andere woorden, als ik mijn oude leven, als ik wie ik zelf ben, niet als schade, als vuiligheid acht, dan ga ik eraan vasthouden. En dan kan ik Christus niet winnen. Dat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. Hey, dit is zo mooi. Dit is het punt. Vers 10. Als je niks onthoudt van de preek vandaag, probeer dan dit te onthouden. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van de wederopstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Wie wil dat nou niet? Jezus Christus kennen en de kracht van zijn wederopstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Om volledig met Christus verenigd te zijn. Hoe gebeurt dat? Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Wanneer werd Jezus Christus uit de dood opgewekt? Toen hij in Jeruzalem rondliep? Toen hij wonder aan het doen was? Toen hij gestorven was. Toen werd Christus uit de dood opgewekt. Paulus zegt, ik wil deel zijn. Ik wil hem kennen, Jezus Christus. En ik wil de kracht van zijn wederopstanding. Ik wil vanuit die kracht wil ik leven. En de gemeenschap van zijn lijden. En het kan alleen als ik zijn dood gelijkvormig word. In andere woorden, dat ik, zoals Christus dood was en door de Vader opgewekt werd, op dezelfde manier dat ik sterf aan mezelf. Dat ik geen vertrouwen stel op mijn gedachten, op mijn eigen wil. Dat ik mijn verstand niet zeg van nou, ik weet wel hoe ik het christelijke leven moet leiden. Maar dat ik zeg, Heere, hier ben ik. Ik lig alsof ik dood in een graf ben. Wekt u mij op. Je vertrouwen niet meer stellen in je gedachten en hoe je iets kan beredeneren. Maar te zeggen, Heere, werkt u in mij? Ons vlees wil en kan de Heere niet dienen. Alleen Christus in ons kan hem dienen. Als u hem wilt kennen en de kracht van zijn wederopstanding en zijn lijden, dan moet u sterven aan uw eigen wil. Zolang u nog vertrouwen heeft in uw eigen kunnen, zul je de kracht van de Heilige Geest nooit ervaren in je leven. En je zegt, nou, hoe kan ik dan het verschil zien wanneer ik op mezelf vertrouw en wanneer ik op God vertrouw? Als er iets in je leven komt en je denkt dat het van God komt, en je denkt dat je het zelf kunt, komt het niet van God. Als het onmogelijk is voor jou om dat te doen, komt het van God. Als de Heere dingen in jouw leven aan het plaatsen is, waar je zegt, hier heb ik geen vat op, hier kan ik niks mee. Hier heb ik God voor nodig. Dan sterf je. Zeg je, Heere, ik leg me erbij neer. Ik kan dit niet. En dan komt God met zijn hand. En die gaat je oprichten. En die gaat je naar de plaatsen brengen waar hij jou wilt hebben. Wat is je eigen wil? Gods leiding leidt ons altijd naar het onmogelijke. Zodat we totaal op hem moeten vertrouwen. Is uw leven, is jouw leven gevuld met onmogelijkheden? Of heb je jouw leven beschermd met mogelijkheden? Dingen die je wel kunt. Dingen die je uit kunt denken. Die je vanuit je eigen gaven en talenten die je kunt doen. Als dat je leven is. Als je je leven zo uitstippelt van 2030 ga ik dit doen, dan doe ik dit en moet ik dit voor doen. Hoe kun je dan zeggen met Paulus? Ik wandel niet door wat ik zie, maar ik wandel door wat ik niet zie. Ik wandel in het geloof. Dan wandel je niet in het geloof, maar dan wandel je in wat je ziet. Dit kan ik niet. Maar wie durft zijn leven aan God te zeggen, en Heere, wat u in mijn leven wilt, dat ga ik doen. Broeders en zusters, laten we de Heere dienen in de kracht van de Geest van God. Want Christus is ons voorgegaan. En Christus zegt, wat mij en mijn huis betreft. En als je Jezus Christus werkelijk kent. Als God in jouw leven aan het werk is. Dan zegt Jezus Christus, mijn ik en jouw naam. Wij zullen de Heere dienen. Wij zullen de God van Israël dienen. Laten we bidden. Almachtige, liefdevolle God en Vader. Wij kunnen u niet dienen. Zoals u gediend behoort te worden. En Vader, als we het leven zien van alle kinderen van u in het woord van God, zien we dat stuk voor stuk elk persoon niet genoeg had aan zijn eigen talenten. Niet genoeg had aan zijn eigen kunnen. U niet kon dienen door het vlees. Maar dat uw hand bij elk persoon nodig was. Om dat te doen wat u van hen vroeg. O Vader. Spreek toch tot een ieder van ons. En laat ons u zo dienen. Dat we uw zoon zullen verheerlijken. Niet uit eigen kracht. Maar doordat we gelijkvormig worden aan het dood van uw zoon Jezus Christus. Zodat u ons door de Heilige Geest opwekt. Om de werken te doen die u van de grondlegging van de wereld aan ons gegeven heeft. Vader, spreek vanmorgen, spreek deze week tot de ouders en tot de kinderen. In mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Vader, uw naam wordt verheerlijkt. En gediend tot een eeuwigheid. Met vreugde en dankbaarheid. In Jezus' naam. Amen.